Lieve broeders en zusters, ik ben erg blij onder u te mogen zijn op deze avond, in deze dienst. Vanmorgen ben ik hier niet geweest, want ik heb ook gepreekt bij een vriend in de buurt van Gouda. En nu ben ik erg blij om deze dienst met u te mogen bijwonen. We hebben met mijn vrouw hele bijzondere dagen hier op Goeree en over Flakkee doorgebracht bij onze lieve vriend Maarten, zijn vrouw en zijn kinderen. We hebben twee mooie avonden, dus beter gezegd een mooie avond met de werkgroep en een mannendag nog hier meegemaakt. We vonden het heel fijn om onder u te mogen zijn en we zijn dankbaar voor deze dagen en we voelen zo dat we gaan verrijkt van deze plaats af. En ik wil voor u een woord meegeven die mij zo geliefd is en een hele bekende woord, ook voor u zeker. Het laatste vers van de geweldige hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinther 15 vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Met deze tekst, met deze woord, wens ik u allemaal God zegen toe in deze gemeente. Mocht u dit beleven, mocht u standvastig blijven, mocht u in de prachtige en gezegende werk des Heren blijven, want het komt een grote dag, de dag van de Heren, als het zal inderdaad blijken dat onze arbeid, ons geloof, was niet ijdel in de Heere. Ik wens u zo allemaal God zegen toe. En ik wil nogmaals danken ook hier onze lieve gastgevers. En u allemaal voor alle liefde, voor alle gastvrijheid. En ik wens nu in deze avond nog een gezegende dienst toe. Amen.
Gemeente, vooraf een enkele mededeling nog die in aansluiting is op die van vanmorgen. Aanstaande woensdagmiddag, en u hebt het allemaal wel kunnen lezen in het kerkblad, zal er om 14:30 weer een bejaardenmiddag zijn. En als u vervoer nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen. En dan nog een mededeling ten aanzien van de zondagschool. De zondagschool heeft besloten om ook aanstaande zondag op de avondmaalzondag toch zondagschool te houden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de 43ste psalm, het derde en het vijfde vers. Zend hier uw licht en waarheid neder, en mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 3 en 5 van psalm 43. We lezen uit de profetieën van Jesaja. We lezen uit hoofdstuk 63 en we beginnen bij het zevende vers. Jesaja 63, de versen 7 tot het eind. Na de schriftlezing zingen we psalm 80, vers 5. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis van Israël die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die de wateren voor hun aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden ze niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel van uw ingewand en van uw barmhartigheden? Ze houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. We zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. En die naar uw naam niet zijn genoemd. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen het woord van God in het Hooglied. Hooglied 8. Het eerste deel van het vijfde vers. Daar vindt u onze tekst. Hooglied 8, vers 5a. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? We gaan samen bidden. Heere, u geeft ons ook nu weer de gelegenheid om naar uw goddelijk woord te komen horen. We danken u ervoor, Heere, dat we dat woord kregen. Dat u het ons toevertrouwde. Hoewel het gevaar daar tegelijkertijd aan verbonden is. En het blijkt ook wel, Heere, dat mensen dat woord gaan misbruiken. Dat ze het gaan misbruiken door ermee te spotten. Dat zullen wij mogelijk dan nog niet zo doen. Maar die het ook kunnen misbruiken door het op een verkeerde manier toe te passen. Op een verkeerde manier te interpreteren. Op een verkeerde manier te gebruiken. Of het helemaal niet gebruiken. Het naast ons neerleggen. Net doen alsof het onbelangrijk is. Alsof we het wel kunnen missen, alsof we zonder uw woord ook wel verder kunnen komen. En u weet hoe vaak al deze dingen gebeuren, Heere, buiten de kerk en helaas ook binnen de kerk. Heere, geeft u ons te zien wat u ons eigenlijk in handen hebt gegeven. Toen u uw heilig woord door de Heilige Geest liet opschrijven. En toen u het de eeuwen door uw allerbijzonderste zorg ook bewaard hebt, zodat het niet verloren is gegaan, zodat de duivel het hem nooit gelukt is om het totaal te vernietigen en het uit deze wereld weer weg te krijgen. Het is er en het is er nog altijd en het is nog altijd het betrouwbare woord. En het is nog altijd het woord, Heere, dat u door als een middel in uw hand gebruikt om zondaren wijs te maken tot zaligheid. Het is nog altijd het woord van u. Wij bidden van u, Heere, mogen we het zo vanavond ook ter hand nemen. Mogen we het zo vanavond gaan lezen en overdenken. En wilt u onze harten erop afstemmen, Heere. Ook nu op deze voorbereidingszondag voorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal. Geef uw zegen door uw heilige geest dat woord ook te doen toepassen aan onze harten. En ons zo een onvergetelijke uren te geven. Als we een ogenblik gaan luisteren naar een woord uit dat bijzondere Bijbelboek dat het Hooglied van Salomo heet. Ook al een Bijbelboekje dat op zoveel manieren verkeerd verstaan is, dat ook misbruikt is, dat tegen haar eigen natuur geïnterpreteerd is. Een Bijbelboek, Heere, waar mensen ook misbruik van hebben gemaakt. Leer het ons verstaan in de rechte zin. Leer ons verstaan, Heere, wat u ons ook in de woorden van onze tekst te zeggen hebt. Als u ons iets wil vertellen over de bruid van Christus. En als u ons eigenlijk nog meer wilt vertellen over de bruidegom, Christus zelf. En als u ons iets wilt zeggen over de verhouding tussen de bruidegom en de bruid en haar bruidegom. Geef ons met heilige eerbied te luisteren en laten onze gedachten niet allerlei kanten uitzwerven, misschien ook wel hele verkeerde kanten. Geef beslag van uw woord en mogen we een gezegende uren uit uw hand ontvangen. Heren, en wat wij nodig hebben, zegen bij uw woord, dat is allerwegen nodig. Dat is nodig op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, waar het verkondigd is vandaag, waar het vanavond nog aan de orde komt, wilt u erin meekomen. Het is een voorrecht, Heere, dat er nog gepreekt kan worden, dat er nog kerkgebouwen zijn, dat we ook nog vrijheid hebben om erheen te gaan en te horen, dat dat allemaal nog mogelijk is. In ons land en in vele andere landen in deze wereld, En als we dan ons vergelijken met situaties waarin de dingen heel anders liggen en waarin het luisteren naar uw woord en het samenkomen als gemeente bemoeilijkt wordt van allerlei kanten, dan kunnen we ons inderdaad gelukkig prijzen dat u ons bij de vrijheden bewaart. Maar heren, we kunnen ook aan die dingen weer gewoon raken. Geef ons een dankbaar hart. En geef ons ook bewogenheid met hen die die vrijheden niet zo hebben zoals wij ze kennen. En voor wie het christen zijn en het kerk zijn soms met veel meer bezwaren gepaard gaat dan dat dat voor ons het geval is. Heere, houd uw kerk staande, waar dan ook in deze wereld, en breidt u haar ook uit. En vergadert u Israëls verdrevenen, brengt u ze samen, Heere, en wilt u ze onder het woord houden en het zuivere evangelie laten verkondigen allerwegen. Heren, en waar dat woord gesloten is of waar dat woord nog nooit gepredikt is, waar het nog onbekend is, geeft u genade dat het er ook mag komen. En dat het er toch gehoord zal worden of dat het weer gehoord zal worden. En laat zo uw kerk over deze ganse wereld mogen worden uitgebreid en laat uw koninkrijk mogen komen. In ons land en in andere landen, in onze kerken en in andere kerkverbanden, ja, tot aan de einden der wereld. En wilt gij uw gemeente bouwen en al degenen die ge geroepen hebt om uw woord te verkondigen, met die genade begiftigen, dat zij dat woord mogen verkondigen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Geef dat ook aan deze broeder die vanavond een enkel woord tot ons richtte, en sterkt u hem op de plaats waar u hem stelde, en zegen ook dat volk daar. En zegen uw woord allerwegen en tot aan de einden der aarde toe. Heren, laten we u mogen bidden om uw hulp en uw bijstand in het leven van hen die hulp en bijstand in bijzondere zin nodig hebben. Mensen die ook bijzondere noden te dragen kregen. Mensen wier weg niet gemakkelijk is. Als wij in voorspoed leven, dan kunnen we ons zo moeilijk inleven in de situatie van mensen die in tegenspoeden verkeren. En die zijn er. Die zijn er ook in ons midden, heren. Mensen met vragen, mensen met zorgen, mensen met die in spanning leven. Hoe het verder gaan zal. Heren, wat zijn wij mensen toch broos. En wat is ons leven toch vergankelijk. U hebt het in uw woord gezegd en de praktijk bewijst het ook. Onze dagen zijn een handbreed gesteld. We zijn zwakke schepselen. En u weet, heren, wat maaksel wij zijn. En u denkt er toch ook gedurig weer aan. Uw eigen woord zegt het, dat wij stof zijn. Van jongs af geweest. Laten we er zelf ook maar veel aan denken. Omdat we haast krijgen als we nog nooit haast gehad hebben. En dan niet haast om dit en dat allemaal te bereiken en in het leven vooruit te komen. Maar haast om geborgen te zijn. Om achter het bloed van de Heer Jezus te mogen schuilen. De dood wenkt ieder uur. En dan daarna kan het niet meer veranderen. Maar aan deze kant van de dood kunnen doden, geestelijk doden, nog levend worden. En kunnen rijken nog arm gemaakt en armen nog rijk gemaakt worden. Heere, verheerlijk uw werk. En maak zo uw weldaden groot. En denk bijzonder, en laten we het nogmaals mogen bidden, aan hen die een weg van beproeving en tegenheden moeten gaan. Laten ze hem niet alleen gaan, Heere. Dat hoeft niet, want u bent er en uw woord is er. En de weg tot uw genadetroon staat open. Laat er dan gebruik van gemaakt worden en laat het in die weg ook ervaren worden. Het is Israëls God die krachten heeft en geeft. Zegen ons en vergeef ons onze zonden en scheld ons al onze misdaden kwijt. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de 136e psalm. vers 11, vers 16, vers 21 en vers 22. Loof de Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij, dat is vers 11. Die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand, vers 16. Die hun land dat de ogen streelt Israël heeft toegedeeld, 21. En looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. In het boekje Hooglied komen wij de bruidegom tegen en de bruid. En dat zijn dan tegelijkertijd ook de twee belangrijkste personen die we in dit boekje tegenkomen. En soms horen we de bruid aan het woord en een andere keer horen we de bruidegom aan het woord. En zo voeren ze een gesprek met elkaar. Ze beelden Christus af als bruidegom en de gemeente des Heren als de bruid. En naar de interpretatie die we van dat beeld in de brief van Paulus aan de Efeziërs bijvoorbeeld lezen, in het 5e hoofdstuk van de Efeziërs, is inderdaad het huwelijk en de huwelijksrelatie en de verhouding van een bruid en een bruidegom een illustratie van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Een verhouding van liefde tussen die twee, en die liefde tussen Christus en zijn bruid wordt bezongen. Er liggen ook allerlei lessen in voor het geestelijke leven en voor de omgang van het volk des Heren met de Heren die haar Heren en Heiland is. En naast deze twee centrale, belangrijkste figuren in het Hooglied, bruid en bruidegom, komen wij ook nog anderen tegen, die weliswaar niet zo belangrijk zijn, maar die er toch zijn. De dochters van Jeruzalem bijvoorbeeld. Dat is niet de bruid, maar dat zijn figuren, personen die de bruid welgezind zijn. Die eigenlijk ook wel een beetje jaloers op de bruid zijn. Dat zij nou de bruid is van deze bruidegom. En die, omdat ze er toch eigenlijk heimelijk wat jaloers op zijn, graag van de bruid willen horen wie die bruidegom nou eigenlijk is. Laat ze er dan maar vertellen. En liefst nog uit de volheid van haar gemoed ook. Laat ze er maar van vertellen. Daar willen die dochters van Jeruzalem graag naar luisteren. En ze willen niet alleen weten wie die bruidegom is, maar ze zijn ook eigenlijk nieuwsgierig wie die bruid nou is. En hoe je nou bruid van de Heiland kunt wezen en worden. Beeld, zou je kunnen zeggen, van heilbegerige zielen. Die graag meer willen weten van de Heere en van zijn volk en van de verhouding tussen die twee. En daarin zijn die dochters van Jeruzalem heel anders dan bijvoorbeeld de wachters die je ook tegenkomt. Dat zijn niet zulke beste figuren. Die wachters, daarvan lezen we dat ze de bruid wel eens een keer erg onheus behandeld hebben. En dat ze haar zelfs een pak slaag gegeven hebben. En ze zijn ook anders dan degene die in het eerste hoofdstuk genoemd worden door de bruid, de kinderen van mijn moeder. Die haar kennelijk de deur uitgezet hebben. Die haar verstoten hebben, haar verjaagd hebben. En zo blijkt dat de bruid ook vijanden heeft. Dat de bruid niet door iedereen geliefd en bemind is. Dat er ook zijn die haar het geluk van de bruid te mogen zijn, niet gunnen. Kerkelijke leiders die zelf geen genade bezitten en die een ander ook geen genade gunnen en die het volk van God eigenlijk gram zijn. In onze tekst zijn de dochters van Jeruzalem aan het woord. Dat zijn dus die personen die in het Hooglied ook voorkomen als degene die we zouden kunnen typeren als heilbegerigen. Als mensen die heilige belangstelling hebben voor de Heere en voor zijn volk. Mensen die niet onverschillig meer zijn. Mensen die ook niet meer in onverschilligheid voort kunnen leven, maar die op de een of andere manier begrepen hebben dat het is een groot voorrecht is om de Heere te mogen kennen. En in de gunst van de Heere en in de liefde van de Heere te mogen delen. En daar willen ze nou eigenlijk meer van weten. En de vraag die zij op het moment van onze tekst stellen is de vraag: en wie is nou eigenlijk die bruid? En hoe kom je nou als bruid tot het contact en tot de beleving van de liefde met de bruidegom? Ze stellen een vraag. Ze deden dat al eerder. Dezelfde vraag die wij in onze tekst vinden, hoofdstuk 8, vers 5, vinden wij ook in hoofdstuk 3, vers 6. Neemt u dat er maar even bij, dan kunnen we die twee plaatsen met elkaar vergelijken. Hoofdstuk 3, vers 6, begint net eender. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Nou, dat is ook zoals onze tekst begint. Precies eender. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Maar lees je nou verder in die twee teksten, dan zie je een groot verschil. Dan zie je dat in vers 3 die bruid waar de vraag over gaat, wie is zij, dat die bruid opkomt uit de woestijn, maar dan staat er verder als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder van de kruidenier. En leest u nog verder, dan merkt u dat ze uit de woestijn komt in een rijtuig, in een koets. En het is eigenlijk een en al heerlijkheid. Wat daar die bruid tentoonspreidt, hoe die bruid er daaruit ziet, hoe versierd ze is, hoe prachtig ze is. En dan in die rijkoets van Salomo, dat is, je zou kunnen zeggen, een triomftocht uit de woestijn. In onze tekst is het beeld heel anders. Ze komt wel uit de woestijn, maar hier is geen sprake van een rijtuig. Hier is geen sprake van versiering. Hier is geen sprake van heerlijkheid. Hier moet ze lopen. Hier komt ze te voet. En het gaat niet makkelijk ook. Het is nogal een moeizame tocht. En het kost haar nogal wat inspanning. En ze kan het niet eens alleen af. Ze heeft er hulp bij nodig. Moeten we nou de conclusie trekken dat ook in dat kleine boekje, het Hooglied, 4 bladzijden in mijn Bijbel, dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt? Als het ene nou waar is, hoe kan het andere dan waar zijn? En als het andere waar is, hoe kan het eerste dan waar zijn? Heel eenvoudig, het is allebei waar. Want geestelijk is het toch zo? De ene keer is de gang van Gods kerk, ook bijvoorbeeld in een week van voorbereiding, is de gang en het leven van een kind des Heren als het ware een gang over een geplaveide weg. Of anders gezegd, je mag in het rijtuig zitten. De Heren maakt het soms zo makkelijk. De Heren geeft de bestrijders geen enkele kans. De Heren is nabij. En de Heere vertroost met zijn woord en de Heere geeft vrijmoedigheid in het geloven en de Heere maakt met zijn eigen inkomst alles wel. En de gang van de kerk is bij tijden een triomfgang. Maar de andere keer gaat het zwaar en is het moeizaam en is de weg zo voorspoedig niet. En kun je niet alleen verder en ervaar je het ook dat je niet alleen verder kunt. Dan ondervind je hindernissen en moeilijkheden in het geloven. Dan kom je in aanraking met je ongelovige bestaan. Dan werpt de duivel allerlei dingen op je weg en je kunt er niet overheen komen. Soms wordt een kind des Heren, om het zo te zeggen, als het ware gedragen. En andere keren moet hij moeizaam strompelen. En kan het ene been zowat niet voor het andere krijgen. En is het donker en duister op de weg. Zo liggen de dingen toch. Zo liggen de dingen toch in het leven der genade. Zo maakt een kind des Heren, zo maakt het volk des Heren toch verschillende tijden en verschillende situaties en verschillende omstandigheden mee. Ieder die God in waarheid vreest, die weet dat dat zo is. In ieder geval, ze komt uit de woestijn. Laat het dan de tweede keer in onze tekst moeizaam zijn, en daar komen we straks nog wel op terug. Ze komt uit de woestijn. Waarom wordt dat beeld gebruikt? Waarom zien wij via deze vraag van de dochters van Jeruzalem die bruid uit de woestijn komen? Het is niet een beeld dat alleen maar in het Hooglied overigens voorkomt, die woestijn. Als je de profetie van Hosea neemt en misschien nog meer de profetieën van Jeremia, dan kom je niet alleen hetzelfde beeld tegen, de Heere en zijn volk vergeleken met een bruidegom en een bruid. Maar dan kom je in datzelfde kader ook die woestijn weer tegen. Laat ik even mogen citeren uit het tweede hoofdstuk van de profetie van Jeremia. Ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd, zegt de Heere dan tegen zijn volk Israël. Aan de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Daar heb je weer die gedachte van de tijd van de liefde, de tijd van de ondertrouw, de tijd van de verloving zou je kunnen zeggen, voorafgaande aan de bruiloft. En toen liep dat volk de Heere na en toen was het met de Heere eens. En waar liep het volk de Heere na? Waar heeft de Heere ze namelijk gevonden? In de woestijn. In onbezaaid land. En u begrijpt natuurlijk allang dat we hier teruggebracht worden naar de woestijngeschiedenis. En dat de profeet daaraan refereert en dat via het Hooglied die gedachte van de woestijntijd eigenlijk ook weer terugkeert. Want daar is het begonnen. In de woestijn. Daar heeft de Heere zijn volk gevonden. Daar is de relatie tot stand gekomen. In dat dorre oord, in dat onbezaaide land, in en dat beeld, dat die gedachte zit ook aan de woestijn vast. Dat is ook een uitdrukking die we in verband daarmee in de Bijbel terugvinden. In de huilende wildernis, waar de dood heerst. En waar gevaren dreigen. En waar honger grijnst. En waar de dorst een aanslag op het mensenleven doet. En waar het leven verkwijnt en verkommert. En waar alles in de dood zou eindigen. En dat Israël daar niet omgekomen is. Dat ze niet versmacht zijn van dorst. Dat ze niet gestorven zijn van honger. Dat ze niet gesneuveld zijn onder de zwaardslagen van de Amalekieten. Dat ze niet aanmächtig neergezonken zijn in het woestijnzand onder de brandende hete zon. Het was allemaal te danken aan hen die met hem meetrok. Die in al hun benauwdheden mede benauwd was. En die hen als een paard dat afging in de valleien zo bij tijden ook rust gegeven heeft. Leest u het nog maar eens na in dat hoofdstuk wat vanavond onze schriftlezing was. Het 63ste van Jesaja. Maar op een profetische manier en tegelijkertijd via dichterlijke uitbeelding ook die woestijnreis getekend wordt. De trouw van de Heere tegenover de wederspannigheid van dat volk. Maar daar liggen de wortels van de relatie. Daar sprak de Heere, ik ben de Heere uw God. Daar heeft hij zijn verbond gegeven en zijn beloften geschonken. Daar heeft hij zijn volk tot zijn volk aangenomen, de tijd van de ondertrouw. En ik zei al, daar mochten ze hem nawandelen. En daar was het, ondanks dat het de woestijn was, toch vaak goed als ze weer delen mochten in de altijd doordurende en de nimmer aflatende liefderijke zorg van de trouwhoudende bruidegom. Daar vond hij haar. Daar had hij haar opgezocht. En daar heeft de Heere nog eens een keer aan herinnerd in later tijd. Ik citeerde al Jeremia 2 vers 2. Herkent u dat, gemeente, dat daar onze afkomst ligt? En is het in uw leven ook waar geworden dat de Heere u daar heeft gevonden? Of bent u nog nooit door de Heere gevonden? leeft u nog voor eigen rekening? Hebt u ook nog nooit echt naar de Heere gevraagd? Hebt u dus uw eigen nood ook nog nooit echt gezien? Hebt u daarom voor de geestelijke zaken, zoals ze in de prediking ook vandaag aan de orde komen, niet echt belangstelling? Zegt het u niks dat wij vanaf komst in de woestijn zitten? In dat onbezaaide land, omringd door dood en duisternis, door gevaren van alle kanten, waar het wild gedierte loert en waar uiteindelijk de dood ons overwinnen zal. Benauwt ons dat nooit? Degene die de Heere waarlijk vrezen, die leren waar ze vandaan komen. En die begrijpen dan ook waarom er in het avondmaalsformulier, in het stuk dat over de voorbereiding gaat, gesproken wordt over een iegelijk bedenken. Ik zeg het nou even met andere woorden, waar die vandaan komt. Een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. En ieder houde er rekening mee dat we van nature onder de toorn Gods liggen. En als je daar nog weer eens aan terugdenkt, ook als je door Gods genade in een andere koers gebracht bent en als de genade des Heren je te sterk geworden is, als je er nog weer eens aan terugdenkt waar je vandaan komt en je laat het eens goed tot je komen en je overdenkt het eens een keer heel duidelijk wat er gebeurd zou zijn als God je daar nou niet gezocht en gevonden had. Wat zou er dan van je terecht gekomen zijn? Kan een mens er ook bij vernieuwing nog wel eens met schrik aan terugdenken. Wat dat verschrikkelijke is om zondaar voor God te zijn. En onder het oordeel van de Heere te liggen. En is het dan geen onbegrijpelijk wonder als je onder dat oordeel vandaan gehaald bent? En als de Heere je in zijn genade op een ander pad geplaatst heeft. Is het dan geen wonder dat de Heere je niet stilzwijgend gepasseerd is. En je heeft laten liggen in je ellende. Is het dan geen wonder als je in de nood van je bestaan. Die zaligmakende genade Gods hebt mogen leren kennen. En in ieder geval, die bruid komt dus daar vandaan. En hoe komt ze daar nou vandaan? Nou, in de tekst worden diverse dingen genoemd. Laten we ze stuk voor stuk eens even nagaan. Tot ons geestelijk onderricht. Ze is niet alleen. Dat is het eerste wat opvalt. Ze is niet alleen. Ze reist samen met een ander. En die ander heeft haar eigenlijk opgehaald. En die begeleidt haar nu. Dat is maar goed ook, want in eigen kracht zou ze niet ver komen. In eigen kracht zou er weinig van terecht komen. Als ze aan zichzelf overgelaten zou zijn en als zij de weg uit de woestijn had moeten vinden, dan zou ze al lang verdwaald zijn. Of nog erger, dan zou ze zelfs teruggekeerd zijn naar Egypte, zoals je dat van het volk Israël ook leest. Maar er is iemand bij haar. En dat is maar goed ook. Wie is dat trouwens? Wie dat is? Nog even wachten, het antwoord op de vraag wie dat is. Je kunt aan de manier, en dat is het tweede, ze is dus niet alleen, dat is het eerste als ze uit de woestijn komt. En het tweede, dat is dat je aan haar manier van lopen kunt zien dat ze vertrouwd is met haar begeleider. Die is geen vreemde voor haar. Ze loopt niet op een meter afstand van hem. Ze loopt niet een heel stuk achter hem. En als ze naast elkaar lopen, dan is er niet een hele grote afstand tussen die twee, maar ze loopt vlak naast hem. Ze loopt eigenlijk tegen hem aan. En de manier waarop zij met hem loopt en hij met haar loopt, getuigt van een vertrouwelijke omgang. De verborgen omgang die er is voor de zielen waar Gods vrees in woont. Hoe komt dat? Nu, ze hebben elkaar leren kennen. En ze hebben elkaar leren liefhebben. Hij heeft als eerste dat tegen haar gezegd. Hij heeft zijn liefde aan haar verklaard. Dat was zo'n wonder voor haar. En toen kon het niet anders. Toen ging het bij haar zoals de apostel Johannes dat getuigt. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En omdat hij haar lief had en zij dat merkte en zij dat hoorde, had ze wel eens vrijmoedigheid om dat ook tegen hem te zeggen. Om haar hart voor hem uit te storten. En tegen hem ook te zeggen, ik heb u lief, u bent mijn liefste. Ja, ze hebben het tegen elkaar gezegd. En meer dan eens deden ze dat. En de band die gelegd was, werd iedere keer weer onderhouden. De band van de ware liefde. En dat zie je nou, als je ze zo ziet opklimmen uit de woestijn, dan zie je dat er wat is tussen die twee. Wat is dat er liefde is tussen die twee. Uit het feit dat hij weer bij haar is en dat hij haar ophaalt. Uit het feit ook dat ze tegen hem aanleunt. Dat ze op hem steunt. Uit alles blijkt dat zij het ook meent. Als zij wel tegen hem gezegd heeft, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Herkent u dat ook? Zo past de vraag of u dat herkent van die woestijn. Uw afkomst. Maar herkent u dit ook? Ik geloof niet dat dat van iedereen gezegd kan worden hier vanavond in de kerk. Want niet iedereen heeft hem zo tot zijn of haar ziel horen spreken. En niet iedereen kan dus in oprechtheid tegen hem en over hem zeggen, God heb ik lief. Je kunt het wel zingen als het in de kerk gezongen wordt. Maar er is verschil tussen lippentaal en hartentaal. En niet iedereen kan in een met een eerlijk hart met vrijmoedigheid getuigen dat hij of zij de Heere als het allerhoogst en eeuwig goed heeft leren liefhebben. Zijn deze dingen u vreemd? Beste mensen, wat moet er dan van je worden? Wie zal dan je zaligmaker zijn? Of zou u wel willen dat het zo was? Is dat uw stille verzuchting? En weet de Heere dat ook? Hoor je bij die dochters van Jeruzalem die er zo graag wat van willen horen? En die geen gelegenheid laten voorbijgaan om er wat van te horen? En die heilig jaloers zijn op het volk des Heren, op de bruidskerk van Christus. En die heilig verlangen om ook iets te mogen weten van die liefde van de bruidegom. Die wondere liefde die tot verloren mensenkinderen uitgaat. En die er hartelijk om kunnen zuchten dat de Heren zich ook zo aan hun ziel zal willen openbaren. Houd dan aan en grijp dan moed. Nou, zo leunt zij dus op hem, als ze uit de woestijn komt. En weet u hoe dat komt, dat ze dat kan doen? Leunen op haar liefste. Waarom ze dat kan doen, hoe dat mogelijk is? Omdat hij echt is. Ze droomt niet van hem. Ze beeldt zich niet het een en ander in. Het is geen fantasie. Het is ter haar niet aangepraat. Ze beeldt het zichzelf maar niet in. Nee, hij is er echt. Voelbaar. Tastbaar. En ze ondervindt het. Ze hoort zijn stem. Ze voelt zijn arm. Zijn arm die haar ook ondersteunt. En niet alleen omdat hij echt is, kan ze op hem leunen. Maar ook omdat hij nabij is. Ja, u zegt, dat is allemaal logisch. Ja, natuurlijk is dat logisch, maar het heeft wel wat te zeggen. Ik zei zo pas al, ze loopt niet een meter achter hem. Ze loopt niet, hij aan de ene kant en zij aan de andere kant van het pad. Zodat er een hele afstand tussen hen is. Als je zo met elkaar loopt, dan kun je niet op elkaar leunen. Dat begrijpt een kind ook wel. Ze kan leunen op hem, omdat ze vlak naast hem is. Dat was wel eens anders ook. En als ze daaraan denkt, dan schaamt ze zich. Dan krijgt ze een kleur van schaamte dat er in haar leven ook tijden geweest zijn. En het Hooglied getuigt er ook van. Kijkt u maar naar het begin van het 5e hoofdstuk. Dat er tijden in haar leven geweest zijn dat er inderdaad een heel stuk afstand tussen hem en haar was. En dat ze niet zo dicht bij hem was. Er was een moment dat hij naar haar toe kwam. Dat hij haar bezocht. Dat hij klopte op de deur. En dat ze tegen hem zei, het is me nou te veel moeite om op te staan. En ze liet hem staan aan de andere kant van de deur. En ze deed hem niet open. En toen hij wegging en zij een poosje later bloed voor haar hart kreeg, om het maar eens zo te zeggen. En begon in te zien wat een dwaasheid ze begaan had. Wat een ondankbaarheid ze begaan had. Wat een ongelukkige vrouw ze was. Toen stond ze op en ze deed de deur haastig open, maar hij was er niet meer. En ze ging zoeken en ze kon hem niet vinden. En toen kreeg ze dat pak slaag ook nog. O, als ze aan die tijden denkt die er in haar leven ook waren. Dat ze de bruidegom niet zo lief had zoals ze hem had moeten liefhebben. En toen ze geen gebruik van hem maakte. En toen ze niet op hem steunde. En toen ze dacht dat ze het zelf wel kon. En misschien wel dacht genoeg te hebben aan de herinneringen aan vroegere ontmoetingen met de bruidegom. En haar ziel niet meer naar haar uitging als ze aan die tijden terugdenkt. Dan weet ze niet waar ze het zoeken moet. En dan kan ze alleen maar bidden, Heere, bewaar me voor zo'n weg opnieuw. En daarom is ze zo dankbaar dat hij er weer gevonden heeft. En dat hij weer naar haar toe kwam. En nou kan ze nooit meer bij hem weg, althans op dit moment zo beleefd. Dus ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En daarom is ze zo dicht bij hem. Ze kruipt als het ware zo dicht mogelijk tegen hem aan. Om hem op hem te leunen. Nu weet ze het. Nu weet ze het weer. Nu weet ze het opnieuw. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Hoe is het mogelijk dat zij op hem leunt? Omdat hij echt is, geen inbeelding, geen gefantaseerde bruidegom. Omdat hij nabij is. En omdat hij sterk is. Komt ze uit de woestijn. Moeilijke weg. Voor haar wel. Maar voor hem niet. Hij heeft geen moeite met die woestijn. Zijn voeten zijn als die van de hinden. Hij treedt altijd op de hoogten der aarde. Hij is sterk. Zoals de profeet Jeremia dat van de verlosser van het volk des Heren zegt. Hun verlosser is sterk. En daarom heeft hij nooit gebrek aan kracht. En daarom kan hij altijd ondersteuning geven aan hen die zwak zijn en die struikelen. Wat een voorrecht voor haar dat hij het is. Stel voor dat hij ook moeite met die woestijn had. Stel voor dat hij al zijn krachten nodig had om zelf vooruit te komen. Maar hij heeft krachten over. Het kost hem geen moeite om door de woestijn heen te gaan. Hij geeft de moeden kracht. En hij versterkt de krachten, degene die geen krachten meer hebben. Leunen is dus mogelijk, want hij is echt, hij is nabij en hij is sterk. En leunen is ook noodzakelijk. Waarom? Ik heb nou wat gezegd over hem. De echte zaligmaker. De sterke zaligmaker. De zaligmaker die nabij is. En nou de vraag, en wie is zij dan? Het feit dat zij is zoals ze is, maakt dat leunen ook noodzakelijk. Want zij is zwak. Precies het tegenovergestelde van wat hij is. Zij is uitermate zwak. Het ontbreekt haar zo vaak aan krachten. Zwak in alle opzichten. Zwak van moed. Zwak in geloof. Zwak in liefde, in beleving van de liefde. En die weg die ze gaan moet. De weg uit de woestijn, dat is geen gemakkelijke weg. En die woestijn is een gebied vol gevaren. Er is een kuil waar ze in kan vallen. En er is een afgrond waar ze in terecht kan komen. En er zijn plaatsen waar ongedierte loert, die het ook al op haar ondergang hebben voorzien. Nee, ze is zichzelf niet vertrouwd. Zij is inderdaad zwak. En de weg is vermoeiend. Het is ook nog een opklimmen uit de woestijn. Mensen, je zou er van buiten adem raken. Opklimmen uit de woestijn. Ja, moeilijker kan het eigenlijk niet. Als ze nou eens niemand had om op te leunen. En in de woestijn is ze ook nog een hele hoop kwijtgeraakt. Dat moet je daar wel. Want als je dan toch al zo'n moeilijke weg moet gaan, dan kun je niet nog allerlei bagage meenemen. En dan moet er een hele hoop achterblijven. En al die bagage van je eigen gerechtigheden. En de bagage van je eigen deugdzaamheden. En de bagage van al je eigen geestelijke bezittingen, gaan die eigenlijk wel mee? Daar in de woestijn kun je het leren om heel veel van jezelf te moeten verliezen. En dan blijft er niet zoveel meer over. Dan ga je ontdekken dat je niet deugt. En dat je geen gerechtigheid hebt, al heb je het wel gedacht, eigen gerechtigheid. Maar daar heeft God niks mee op. En dat telt bij de Here niet. Deugdzaamheid, oh ja, je had zoveel deugden nog. En je was nog zo... Maar bij de Heere telt dat ook niet en de Heere laat het je merken, laat dat ook maar vallen. Doe daar ook maar afstand van. En als de Heere het je duidelijk gaat maken dat je gerechtigheden, ja, zo staat het er. Dat die in zijn ogen een wegwerpelijk kleed zijn. Dan hou je helemaal niks over. Dan heb je helemaal geen grond meer om... te vertrouwen. En dan heb je geen grond ook om een avondmaal te vieren. Wat ben je dan? Ja, wat ben je dan? Dat zegt de dichter. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En niet alleen maar tot zinken en tot hinken, maar tot afdwalen en tot allerlei ander kwaad. Er zou van Christus kerk niks terechtkomen als hij er niet was. Er zou van een kind des Heren nooit wat terechtkomen, al het verledene ten spijt, als hij er niet altijd weer was. En als hij niet altijd weer de dragende kracht in hun leven was, en als hij niet altijd weer degene was op wie ze zouden mogen leunen, en die mee optrekt uit de woestijn, en die het iedere keer weer tegen zijn volk zegt, zie, hier ben ik. Leun sterk op mij, mijn kind. Maar gelukkig, hij is er. En hij is geen onbekende. Hij is geen vreemde. Hij is haar liefste. En omdat hij haar liefste is, heeft hij haar ook permissie gegeven om tegen hem aan te leunen. En moet u ze maar eens zien. Kunt u het zich voorstellen? Ziet u het plaatje? Die twee die uit de woestijn komen, daar die huilende wildernis, daarachter die duisternissen en die angstige dingen. En daar komen ze aan met z'n tweeën. Je kunt het zo aan hem zien, hij is sterk. Je kunt het zo zien, hij is kloek. Hij heeft geen moeite met de weg. Hij heeft zijn hoofd rechtop, zijn gang is fier, ziet u het? En kijk eens naar haar. Ze kan bijna niet verder. Nou heeft ze haar hoofd tegen hem aangevleid. Nou leunt ze sterk op zijn arm. En zo komt ze er. Elke stap kost moeite. En toch, hij draagt haar zowat. Ziet u, in zijn permissie die hij haar geeft, mag zij op hem leunen. Zij, op hem. Hij, de heilige Zoon van God. Hij, het volmaakte beeld van de heilige in de hemel. En zij, haar vader was een Amoriet. Haar moeder was een Hittitische. Zo wordt ze in de Bijbel genoemd. Zij was een deugniet. Zij was een afgevallen kind van Adam. Ze had de Here op het hoogst misdaan. Ze was van het heilspoor afgegaan. En zelfs na ontvangen genade, denk maar aan die keer dat ze op haar bed bleef liggen en dat hij klopte. En dat zij niet in beweging kwam. En dat ze zo krenkend tegen hem zei: ik heb mijn rok uitgetogen en ik heb mijn voeten gewassen. Laat me nou maar met rust. En dat zei ze notabene tegen hem die ze wel eens haar liefste genoemd had. Is het geen wonder dat ze zo tegen hem aan mag leunen? En dat ze zo op zijn arm mag steunen? Maar dan moet u eens zien, het staat er niet eens. Zoals ik het nou net zei, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op de arm van haar liefste? Nee, dat staat er niet. Niet op de arm van haar liefste. Oh ja, natuurlijk leunt ze wel op de arm. Dat ligt ook voor de hand, nietwaar? Dat ze zijn arm genomen hebt en dat ze misschien wel met twee handen daarop leunt. En dat zijn arm om haar heen is enzovoort. Maar de manier waarop het gezegd wordt laat zien dat het toch nog inniger, dat het toch nog weer anders is. Nee, ze leunt niet op de arm van haar liefste, ze leunt op haar liefste. Niet op iets van hem, maar op hem. En dat is nog meer. Dat betekent dat ze niet genoeg heeft aan zijn ondersteuning. Dat ze niet genoeg heeft aan zijn arm, maar dat ze hem nodig heeft. Hem helemaal. Een ziel kan wel eens denken dat hij het met de weldaden van Christus doen kan. En natuurlijk, als de Heer zijn weldaden, zijn zegeningen geeft, dan is dat rijk, dan kan dat ongekend rijk zijn. En daar kun je een poosje van leven, zou ik zeggen. De arm van de Heer, als je die eens voelen mag, ondersteunend. En de hand van de Heer, als je die eens voelen mag en merken mag, zegenend. De rechterhand des Heeren, die door haar kracht de wereld doet beven. En die door tegelijkertijd ook door haar kracht Gods volk in stand houdt. Oh, het is een wonder van genade als je die arm eens een keer om je heen mag voelen. Of als je op die arm je leunen mag. En andere weldaden van de Heere. David bad vanmorgen, als het David geweest is, maar laten we even aannemen: zie mij aan. Hij was verlegen om een blik van de Heere. Maar de weldaden des Heeren zijn het uiteindelijk ook niet die een verloren zondaar nodig heeft. De arm van de Heere red je niet, als je meer niet hebt. De Heere zelf. Kunt u daarin meekomen met die gedachtegang? Dat de weldaden van de Heere, hoe rijk ze ook zijn, niet het einde zijn en het al zijn van wat wij nodig hebben, maar dat wij Christus zelf nodig hebben. Christus zelf. In al de heerlijkheid die hij bezit, zoals God hem aan ons voorstelt in het heilig woord, zoals hij spreekt als profeet, zoals hij leidt en betaalt als priester, zoals hij regeert als koning. Christus in al de heerlijkheid van zijn ambten, Christus in al de heerlijkheid van zijn bediening door de Heilige Geest. Naar hem moet het hart meer en meer uitgaan. om persoonlijk aan hem verbonden te worden. Dat is ook de bedoeling van het werk van de Heilige Geest. Die neemt het inderdaad wel uit Christus, schatten voor schatten en zegeningen voor zegeningen om ze uit te delen. Maar waar het de Heilige Geest tenslotte om gaat, en waar het in het leven van Gods kinderen tenslotte meer en meer om zal moeten gaan, is: Hij zal mij verheerlijken. En dat doet Hij door het uit het mijne te nemen, zegt de Heer Jezus. Door je meer en meer te bedienen uit zijn volheid. Maar dan met de bedoeling dat je meer en meer zou gaan ontdekken wie Hij is. Om Hem lief te hebben. Al mijn liefde Hem waardig te schatten. Want Hij is het van wie de Vader zegt: In Hem heb ik mijn welbehagen. En de Vader wil het door de Heilige Geest het volk des Heren leren om ook in Hem al hun welbehagen te hebben. Daarom leunt ze, deze bruid, op Hem. Herkent u dat? Gemeente, en nou met het oog op de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Hoe kun je nou naar het avondmaal toe? Hoe kun je nou aan de tafel van die zaligmaker een plaats nemen als je weet waar je vandaan komt? Als je weet dat je een woestijnkind bent. Dat je van nature onder het oordeel ligt. Als je op hem mag leunen. Als hij zijn arm om je heen strekt, legt. En als je op zijn arm mag leunen. Ja, meer nog, als het je begeerte is om hem alleen te kennen en te leren kennen als de volkomen zaligmaker. Geef mij Jezus. Wat ga je nou zoeken aan het avondmaal als je daarheen gaat? Toch niet uit gewoonte, nietwaar? Toch niet omdat het nou een keer, ja zo hoort, 3 maanden geleden was het avondmaalsbediening en nou zal het volgende week weer zijn en dan hoor je daar te gaan, want je bent toch ook beleidend lid en ik weet niet wat voor argumenten er nog meer aangevoerd kunnen worden. Wat zoek je daar nou bij dat brood en bij die beker? Waarom zou je dat stukje brood nou willen eten? Waarom zou je die beker nou aan je lippen willen zetten? Waar gaat het u nou om? Moet u eens nagaan, in alle eerlijkheid, gaat het nou om hem? Hem te mogen kennen, door hem aan de tafel gebracht te worden, leunend op hem, door hem aan de tafel gevoed te worden, met het hemelse brood en met die heilige drank, om tenslotte hem te mogen kennen. En in hem gevonden te worden, niet hebbende, ik citeer Paulus in Filippenzen 3, mijn gerechtigheid. Maar de gerechtigheid die door het geloof van Christus is. Nog één vraag. Die dochters van Jeruzalem die vroegen: wie is zij? Heeft ze nou een naam? Oh, als je het hooglied neemt, dan is de bruidegom Salomo en dan is de bruid de Sulamit. En verder zou je niet kunnen komen als je het alleen maar bij het boekje Hooglied laat. Maar als je nou eens verder bladert in het woord van God, hoe heet ze nou eigenlijk? Veel bijzonders is ze niet, dat hebben we al gezien. Ze komt uit de woestijn, daar komt ook niks bijzonders vandaan. Dat zegt ze zelf ook. Direct in het begin al, ik ben zwart. De zon heeft me beschenen. Ik kom uit een familie waar ze me ook niet geen plaats gunden. Kinderen van mijn moeder hebben me de deur uitgezet. Nee, veel bijzonders was het niet. Het was daar ook een wonder dat de koning het oog op haar liet vallen. Maar nou haar naam. Kunt u die naam geven die ze heeft? Ze heeft meer dan één naam. Soms heet ze Rut. De Moabitische. En volgens het wetboek van de Heere in Deuteronomium mochten de Moabieten niet eens in de tempel komen. Dat ze onder het oordeel lagen. Zo heet ze Rut. Op een andere plaats heet ze Rachab. En als de Bijbel over Rahab spreekt, dan staat er altijd een komma achter de naam Rahab. En dan volgt er, schrik niet, de hoer. Dat wijst op haar verleden. Dat wijst op haar leven toen. Er is een eind aan gekomen, dankzij Gods genade, toen de Heere intrek in haar leven kwam, nam. Maar ze heet toch altijd nog met die bijnaam. Ze moet het ook maar niet vergeten dat ze was zoals ze was. Ze kwam ook uit de woestijn, uit de huilende wildernis. Zo heet ze. Soms heet ze Maria Magdalena. En daar staat van Maria Magdalena dat er 7 duivelen uit haar geworpen waren. En zo heet ze dan nog af en toe. Als iemand van wie niks terecht zou zijn gekomen, als de Heere niet in haar leven was gekomen. Ze was al een prooi van de duivel en ze zou het eeuwig gebleven zijn. Maar hij kwam. Hij sprak. En hij maakte haar vrij. Soms lijkt zij op die vrouw die een keer binnenkwam toen Jezus in het huis van de Farizeeër was. En toen die vrouw binnenkwam, toen maakte ze de voeten van de Heere Jezus nat met haar tranen. En ze droogde die voeten af, die natte voeten met haar haren. En die Farizeeër zei, als deze, je bedoelde Jezus, een profeet was, dan zou hij wel weten dat deze vrouw een zondige vrouw is. En hij nam het Jezus kwalijk dat hij die vrouw in al haar droefheid liet begaan. Dat is ze ook. Ik bedoel maar, als je naar haar naam vraagt, dan heeft ze ook al niet veel te vertellen. Rut, Rahab, Maria Magdalena, die zondige vrouw. En dan toch bij deze volmaakte bruidegom te mogen horen. En dan hem toch te horen zeggen, leun maar op mij. Ik weet dat de weg te zwaar is. Ik weet dat je er alleen niet komt. Ik weet dat je een arm mensenkind bent. Ik weet dat je geen waardigheid en verdiensten hebt. Ik weet dat dat ook nooit anders zal wezen. Maar ik bekleed je met mijn gerechtigheid. En hier is mijn arm. En hier is mijn hart. En hier is mijn liefde. En dan daagt er hoop. Dan kan ze het weer aan. Dan kan ze verder. Dan komt ze thuis. Zelfs voor de vuilste is er hoop. Amen. Wij zingen uit de 68ste psalm het 7e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat wij uw woord vandaag mochten meekrijgen. En dat was inderdaad toch ook de bedoeling, heren. Het is hier gesproken, in dit kerkgebouw. Het is in onze oren gesproken. De bedoeling is toch dat we het meenemen nu. Dat we het in ons hart meedragen. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. Dat zei die dichter, heren. Laten we het hem na mogen zeggen in eerlijkheid. Om het mee te nemen. Om het dan ook in de week die voor ons ligt te overdenken. Dat de dingen nog eens terugkomen. Juist ook in het kader van de voorbereiding die ge van ons vraagt. Voorbereiding op het heilige avondmaal, zelfonderzoek en al die dingen die daarmee samenhangen. Heren, laat het woord ons tot een richtsnoer zijn. Wat weten we hier nou van? Van dat woestijnleven waar we vandaan komen. En van dat gevonden worden, van dat de Heren nawandelen. En van door hem getrokken, door hem begeleid worden, van dat leunen op hem. Heren, en wat weten we van wat we vanmorgen uit uw woord hoorden? Van die verzuchting, zie mij aan. Dat tollenaarsgebed, wees mij genadig. Heren, behandel me als een van degenen die uw naam beminnen. Heren, laten de dingen niet echt in de kerk achterblijven en laten ze niet alleen maar in ons hoofd achterblijven, maar laten ze in ons hart in beweging brengen. En als we van uw genade geen kennis hebben en als het theorie is voor ons, u bent ook machtig om het ons anders te leren, heren, zodat hoofdkennis nog hartekennis gaat worden. En wilt u uw genade door dit alles heen verheerlijken. Wees met ons in deze voorbereidingsweek. En al de dingen die u aan de week gebeuren zullen. De bejaardenmiddag, heren, geeft u daar ook uw zegen over. De huwelijksbevestiging vrijdagavond van Bart en Jantine, heren. Weest u daar ook bij op die trouwdag van dit stel. En mogen ze ervaren dat u tegen hen als het ware zegt. Wat u zei tegen Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. En laat zo alles met orde en met stichting geschieden en verlopen, heren. Geef aanstaande zondag onder leiding van de vroegere predikant, dominee Baars, uw onmisbare zegen over woord en de bediening van het sacrament. En wilt u alle dingen genadig welmaken met uzelf. En wonen in het midden der gemeente en hier de band van vrede en eensgezindheid bestendigen en bewaren. Hoor ons, getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het vijfde vers. Psalm 19, vers 5. Des Heren vrees is rein. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.